Goedenavond, broeders en zusters. Nou, we zitten op een goede plek vanavond volgens mij. Toch? God is hier. Hij wil ons zegenen. Wat wil er nog meer? Hè? Beter kan dit niet. En eigenlijk, nu ik dit zo uitspreek, denk ik, ja, wij zijn gezegend. Hè? Dat zegt Paulus in de Efezebrief, hè. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Dus ja, wat willen we nog meer? Hè? Immers, hoe zal hij die zelf zijn enig geboren zoon gegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Nou ja, meer dan alle dingen is onmogelijk, hè? En dat hebben wij dus door het geloof ontvangen in de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo geweldig dat wij het woord van God hebben. Want dat bepaalt ons bij die rijkdom. Bij die geestelijke zegen. En ik ga dan ook met u naar de Efezebrief. Want daarin staat dat wij zo rijk gezegend zijn. En ik wil met u een aantal versen lezen uit Efeze 1 vanaf vers 15. Efeze 1 vanaf het 15e vers. We lezen daar: daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover in eerste instantie. Ik zei het net eigenlijk al een beetje in het begin, hè? De Efezebrief, dat is een hele rijke brief. Want die bepaalt ons bij de geestelijke rijkdom die wij door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Het is een brief die de apostel Paulus geschreven heeft, geïnspireerd door Gods geest. Een brief die ons bepaalt bij die rijke boodschap van het geheimenis. Paulus die spreekt in de Efezebrief over het geheimenis dat God hem bekend gemaakt heeft. En wil je dat allemaal leren verstaan, dan heb je inderdaad nodig een geest van wijsheid en van openbaring. En dat is ook een beetje thema voor deze avond. De bede van Paulus om geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Geest van wijsheid. Als je een studie maakt over het begrip geest in de Bijbel, dan blijkt dat woord vaak in verschillende samenstellingen voor te komen. De bekendste is natuurlijk de Heilige Geest. En dat geeft eigenlijk al aan dat het niet zomaar over een geest gaat, maar dat het gaat over de geest van de Heilige. Namelijk Gods geest. Maar zo spreekt de Bijbel ook over de geest der heerlijkheid. Of de geest der genade. Er worden dus allerlei woorden toegevoegd die iets laten zien van datgene waarvoor de geest eigenlijk staat en wat de geest ook doet. En hier wordt dus gesproken over de geest van wijsheid en openbaring. Dus die geest die dus wijsheid openbaart. En dan gaat het om de Heilige Geest. Het is de geest van hem die de wijsheid is. Namelijk God zelf. De schepper van alle dingen. En in deze tijd waarin wij vandaag leven, heeft God een geweldig heil geopenbaard. En dat is dan wat ik in het begin ook al noemde, dat is het geheimenis waar Paulus over spreekt in deze brief. Als we lezen dat er staat in Efeze 3, vers 8, begin ik even, er staat: mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dus de Heere God heeft aan Paulus een hele bijzondere boodschap toevertrouwd. Een boodschap die van eeuwen her verborgen was in God, de schepper van alle dingen. Dus die boodschap van Paulus ten aanzien van de gemeente, waar het gaat om het lichaam van Christus, dat vind je niet in het Oude Testament. Nee, het was van eeuwen her verborgen in God, de schepper. Die boodschap van Paulus met betrekking tot de gemeente, die vind je ook niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Nee, het is pas later aan Paulus geopenbaard gedurende de handelingenperiode. U zou er allemaal na kunnen lezen hoe Paulus inderdaad in de tijd van de handelingen een aantal keren ontmoeting heeft gehad en de Heere God eigenlijk rechtstreeks tot hem gesproken heeft. En de Heere God heeft aan Paulus die boodschap bekendgemaakt. Ja, en dat was helemaal nieuw. Ook de discipelen wisten daar helemaal niets van af. In die dagen predikte men het evangelie van het koninkrijk. Alleen, ja, dat koninkrijk heeft tot op de huidige dag nooit gestalte gekregen. En dat is niet zo verwonderlijk. Immers de koning is ten hemel gevaren. De Bijbel leert ons dat een man van hoge geboorte kwam van een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Nou, dat is gebeurd. De Heer Jezus kwam op aarde. En we kennen die geschiedenis, Palmpasen, hoe hij ook inderdaad op die ezel, een vernederd paard, naar Jeruzalem ging. En men riep inderdaad: Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar ja, een tijdje later was het weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En met de verwerping van de koning is ook het koninkrijk uitgesteld. God is vandaag niet bezig om het koninkrijk op aarde te vestigen. Dat is toekomst. Hij is vandaag verborgen. En de apostel Paulus heeft van de Heere God heel specifiek die boodschap gekregen dat de Heere God in de tijd een volk voor zijn naam, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus, zou gaan vormen. En dat heeft alles te maken met het geheimenis waar Paulus over spreekt. Dat was dus verborgen in God de Schepper. Dus je vindt nogmaals in het Oude Testament in die zin niets over de gemeente als lichaam van Christus. Let wel, je komt wel in het Oude Testament het woord gemeente tegen. Alleen dan gaat het niet over de gemeente, het lichaam van Christus. Nee, dat vind je pas later, nadat aan Paulus dat openbaar is gemaakt. Ja. Hij heeft dat van God ontvangen. En hij heeft het ook door mogen geven. Ja. En wij weten vandaag dat God nu in het verborgene werkt, broeders en zusters. En nogmaals, dat is niet het koninkrijk vestigen. Nee, dat is toekomst. Nee, God is vandaag bezig met de gemeente. Het lichaam van Christus. En willen wij die boodschap gaan verstaan? Want dat is niet altijd makkelijk, moet ik u zeggen, om dat te onderscheiden. Mensen zijn vaak geneigd om alles wat ze lezen in de Bijbel op één hoop te gooien. En alles maar toe te passen op ons vandaag. Maar goed, u weet, als u hier vaker naar mij hebt geluisterd, dat ik heel vaak zeg, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Want God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met de gemeente en God heeft een plan met de volkeren van deze wereld. En die driedeling moet je vasthouden bij de bestudering van het woord. Eigenlijk zou je elke keer als je je Bijbeltje opent moeten zeggen van nou, over wie gaat het hier nou? Tegen wie zegt de Heere God dit nou? Dus je moet eigenlijk laten staan waar het staat. En als hij spreekt tot Israël of over Israël, dan is het daarvoor bestemd. En natuurlijk, er zijn altijd geestelijke lessen. Er is altijd een toepassing. Maar je moet het wel laten staan waar het staat. En God is dus vandaag niet bezig om het koninkrijk te vestigen. Nee, hij is vandaag bezig met de uitroeping van de gemeente. Broeders en zusters. En daarom bidt Paulus dit belangrijke gebed. Als ik mensen vraag, noemen ze een gebed, dan is het 9 van de 10 keer het Onze Vader. Dat is het eerste wat je hoort. Een prachtig gebed, van hele mooie dingen in. Maar ook daarvan geldt dat het een gebed is wat hij leerde aan zijn discipelen. En wat ook betrekking heeft op een tijd die nog aanstaande is. Maar goed, dat is een hele studie op zich. Maar hier is een gebed van Paulus en dat heeft betrekking op de gemeente. En wat bidt hij dan? Wel, dat u en ik, dat wij mogen ontvangen geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen, waardoor je verlichte ogen van het hart mag krijgen. Geest van wijsheid. En wat ik vanavond met u wil doen is een aantal plaatsen in de Bijbel opzoeken, schrift met schrift vergelijken, om te kijken wat zegt de Bijbel nou als het gaat om geest van wijsheid. We gaan eerst naar het Oude Testament, Exodus 31. Want daar vind je namelijk, ik geloof zelfs de eerste keer, dat het woord wijsheid verbonden wordt met de geest. Exodus 31. En dan lees ik daar in vers 1. De Heere sprak tot Mozes, zie, ik heb bij name geroepen Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om stenen te bewerken, om die in te zetten, om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. Dus hier wordt de eerste keer in de Bijbel gesproken en wordt iets toegevoegd aan het woord geest, namelijk wijsheid, inzicht, kennis. En dat had als doel dat men, want het gaat hier over de tabernakel. God had Mozes opdracht gegeven om een tabernakel te bouwen. Dan kun je zeggen van, nou ja, als je tentdoek hebt en een paar stokken en wat ringen en toestanden, nou ja, dan heb je zo een tent voor elkaar. Ja, maar zo simpel lag het niet. God had een ontwerp gemaakt. God had een plan gemaakt. En God wilde dat die tent, die tabernakel, zo gemaakt werd zoals hij het bedacht had. En daarom stelt hij mensen aan en Mozes krijgt die opdracht. En die mensen die ontvangen om dat werk te kunnen doen, geest, met wijsheid, met inzicht en met kennis voor allerlei werk. Ja. Er staat in het 6e vers, dat is wel mooi ook. En zie, ik heb naast hem gesteld Oholiab, de zoon van Achisamak. Ik weet niet of u nog een keer een leuke naam voor een kind moet bedenken of zo, maar heb je hier een paar, hè? Je zult zomaar heten, hè? Ja, Achisamak. Ja, dan vind ik Gellius toch beter, moet ik u zeggen. En ik heb soms de indruk dat ik de enige ben in Nederland. Want ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dezelfde naam heeft als ik. Nee. Ik heb dat ooit gekregen omdat mijn oom zo heette. En toen ik geboren werd, is die oom overleden. Dus toen was ik de Pisang, toen had ik die naam. Ja, dus zo kom ik eraan. Nou, ik zal er ook wel oud mee worden, denk ik. Hè? Maar gekke namen kom je hier tegen. Alhoewel, ik zeg gekke namen, als je nou een Bijbels namenboek erbij pakt, dan staan er soms hele mooie betekenissen in, hè, van die namen. Maar goed, dat is weer wat anders. In ieder geval, het gaat erom dat hier deze mensen uit de stam van Dan, dan zegt de Heer, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Ja, vind ik zo mooi. In het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Dus er waren mensen die waren kunstvaardig, zoals hier staat. Nou ja, die heb je vandaag ook. Wij zouden zeggen creatieve mensen. Hè? Mensen die creatief zijn. Die hebben allerlei ideeën. Die hebben een natuurlijk talent. Nou, dat is natuurlijk mooi. Dat is geweldig. Alleen, voor God is dat niet genoeg. Want wat blijkt, ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Weet u, als het gaat, broeders en zusters, om de dingen van de Heere God, dan heb je wijsheid nodig van boven. En dan kun je misschien nog zoveel natuurlijke talenten hebben, maar daarmee red je het niet. Nee, je hebt wijsheid van God nodig. Wil je in de dienst van God kunnen staan en kunnen leven zoals God het gewild heeft, zoals God het bedoeld heeft? Wij zeggen wel eens, ik wil graag leven naar Gods wil. En dat is natuurlijk mooi als je dat zegt, hè? Als je dat verlangen hebt. Maar wil je leven naar Gods wil, dan heb je wijsheid nodig. Dan heb je inzicht nodig. Daarvoor is het nodig dat je de Heere God beter en meer leert kennen. Daarvoor is het nodig dat je ook Gods plan leert kennen. En dat je gaat ontdekken wat doet God in welke tijd van zijn heilsplan. God is vandaag, zei ik in het begin al, niet bezig om zijn koninkrijk te vestigen. Nee, dat is toekomst. Dat is toekomst. God is vandaag bezig om dat volk, die gemeente, te verzamelen, te roepen uit de heidenen. En als God daarmee klaar is en hij komt straks terug, dan gaat ook hij inderdaad dat koninkrijk op aarde vestigen. Maar dat doet hij vandaag nog niet. Nou, ik wil ze niet de kost geven en ik wil dat allemaal niet negatief maken. Maar er zijn heel wat mensen die zingen uit volle borst dat de Heer vandaag bouwt of bouw aan uw koninkrijk. Ja, maar dat is toekomst. Dat is toekomst. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dat is vandaag nog niet het geval. De Heer is vandaag in die zin verborgen. We leven in de tijd van het geheimenis. Hè? En als God klaar is met de gemeente, dan pakt hij ook de draad weer op met Israël en met de volken van deze wereld. En zal inderdaad dat koninkrijk gestalte gaan krijgen. En dat gaat gebeuren met allerlei wonderen en met tekenen en krachten. Maar ook dat is toekomst. Hè? En het is belangrijk voor u en mij dat wij dus Gods gedachten leren kennen. Van waar is de Heer vandaag nou mee bezig? En in mijn beleving zijn er heel veel oprechte christenen overigens hoor. Die met dingen bezig zijn. En ze bedoelen het goed, ze bedoelen oprecht. Alleen de Heer is daar niet mee bezig. Maar goed, dan neem ik hun niet kwalijk. En ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb, oprecht niet. Ik ben een heel klein kereltje. Ik verbeeld me niks. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het belangrijk is dat je ontvangt geest van wijsheid. En dat je inzicht krijgt in het woord van God. En dat je ook leert om het woord van God recht te snijden. En dat is niet altijd makkelijk hoor. Dat is niet altijd te makkelijk. Ik heb mijn mening ook meerdere malen al bij moeten stellen. En ik acht het helemaal niet onwaarschijnlijk dat dat nog eens een keer weer moet gebeuren. Want je leert steeds meer. Je komt tot meer wijsheid en inzicht als je leeft met de Here. Weet u, onze gedachten zijn niet Gods gedachten. En mijn wegen, die zijn veel kleiner dan Gods wegen. En daarom is het belangrijk om te leven in afhankelijkheid van Hem. Weet u, we hebben allemaal kennis meegekregen door opvoeding, door de school enzovoort. Hè? Maar de kennis waar het hier om gaat, ook als het gaat om de bouw van de tabernakel, ja, gaat het om dat het kennis is van God. Hè? Deze mensen waren kunstvaardig. En God had mensen aangesteld om leiding te geven aan die kunstvaardige mensen. Maar eerst heeft Hij ze vervuld met zijn geest. Geest van wijsheid. En er waren allerlei mensen bezig om die tabernakel te bouwen, te maken. Ja, je had mensen die konden goed naaien, die waren handig met naald en draad of zo. Nou ja, dat waren zeg maar ja, geestelijke kleermakers. Ja? Niet zomaar kleermakers, nee. Ze waren vervuld met de geest van God, broeders en zusters. Ja? En als het ging om de gewone, ja, doodnormale dingen, Dan krijgen die ineens in het licht van God een hele andere betekenis. Want bedenk wel, het ging om de tabernakel, hè? Het ging niet om zomaar iets, nee. God wilde dat het helemaal zou worden zoals Hij het bedacht had. Ja. En niet zo verwonderlijk, want als dan die tabernakel klaar is, dan komen wij tot de ontdekking dat alles in die tabernakel getuigt van de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat had een mens niet bedacht. Nee. Ja, zoals God, en ik bedoel het eerbiedig, zoals God het in zijn hoofd had, ja, zo heeft Hij door zijn geest dat overgebracht, zodat die mensen de dingen gingen maken zoals Hij het bedacht heeft. En daarvoor ontvingen ze geest van wijsheid, broeders en zusters. Hè. Ze kwamen zeg maar samen om, nou ja, misschien wat te brainstormen, zoals wij het vandaag noemen. Ze maakten ontwerpen, maar het was niet hun ontwerp. Nee, het was uiteindelijk Gods ontwerp. En zij maakten het zoals God het zeg maar zelf gedaan zou hebben. En dat is het bijzondere van de inspiratie van Gods geest en de werking van Gods geest. Kennis om te ontwerpen en uit te voeren. Nou, daar heb je geest van wijsheid voor nodig. De eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over geest van wijsheid, hier in Exodus 30 wordt gesproken over Gods geest en dan komt daar wijsheid, kennis enzovoort achteraan. Maar de eerste keer dat er gesproken wordt over geest van wijsheid, dat lezen wij in Deuteronomium 34. Deuteronomium 34. Daar vinden wij de laatste woorden van dit Bijbelboek. En dan staat er in Deuteronomium 34 vers 9. Jozua, 34 vers 9. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Kijk, daar sprak Paulus ook over in de Efezebrief. De geest der wijsheid. Want, staat er, Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had. Zoals Mozes, die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan, getuige al de tekenen en wonderen die de Heere hem heeft opgedragen te doen in het land Egypte aan Farao. Hier staat dus over Jozua, de zoon van Nun. Hij was vol van de geest der wijsheid.
Ja.
En hoe kwam dat? Wel, omdat Mozes zijn handen op hem had gelegd. En dan staat van Mozes, zo was er geen profeet meer opgestaan. Mozes wordt hier dus weggezet als een hele bijzondere figuur, zeg maar. Mozes, de profeet, ja, de vertegenwoordiging van de wet, zou je kunnen zeggen. En Mozes was uniek in zijn omgang met God. Alleen, ja, er kwam een dag dat Mozes ook een keer zou sterven. En wat gebeurt er dan? Ja, dan moet er een opvolger komen. Nou, God had al lang bedacht wie dat zou moeten zijn. Jozua. Iemand die ook de gemeenschap met God zocht. Hè? En dan wordt hem de handen opgelegd en dan ontvangt hij de geest der wijsheid.
Ja. Ja.
En als je dan de geschiedenis verder door zou lezen, ook in het boek Jozua, dan ontdek je inderdaad, het was een man vervuld met de geest, broeders en zusters. Ja. En dat gebeurde dus door handoplegging. Ja. Hij bracht dat over op Jozua, zodat het werk wat God Mozes had opgedragen voortgang kon vinden in de dienst van Jozua. En Jozua is natuurlijk ook een beeld van de grote Jozua, de Heer Jezus Christus, ja. De periode van Mozes was voorbij en nu moest Jozua verder. Toen ik daar zo over nadacht, vond ik dat wel een mooi, want Mozes had een opdracht. Mozes was vol van de geest. Mozes verdwijnt van het toneel. Daarvoor komt in de plaats Jozua. Die moest, zeg maar, de fakkel overnemen. En hij ontvangt ook geest van wijsheid. Ik moest denken in dit verband aan Paulus en Timotheus. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde. Gaat u maar eens met me mee naar het boek, briefje van Paulus aan Timotheus. Dan lees ik in 1 Timotheus. Nou, ik lees even 2 Timotheus, denk ik. Even zien waar het staat. Ja, in 2 Timotheus 4, daar zegt apostel Paulus in vers 6, wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verschijden staat voor de deur. Het is eigenlijk best wel, ja, bijzonder wat hier staat. Hè? De apostel Paulus die wist dus dat hij zou gaan sterven. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur, zegt hij. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus had de opdracht van God om het geheimenis bekend te maken. Maar ook het leven van Paulus kwam ten einde. En wat zie je dan in de Bijbel? dat Paulus als het ware die opdracht doorgeeft aan Timotheus. Want dan staat er in 1 Timotheus 4 vers 14, vers 13 begin ik. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Mozes' dienst stopte. Jozua werden de handen opgelegd. Hij ontving geest van wijsheid. En hij mocht een stokje overnemen van Mozes. Paulus' leven komt ten einde. Het tijdstip van zijn verscheiden stond voor de deur. Hij wist dat hij zou ontslapen. Maar wat is er gebeurd? De bediening van Paulus gaat als het ware over op Timotheus. Want de broeders hebben hem daar de handen opgelegd. En Timotheus kon verder gaan met de boodschap die God aan Paulus had toevertrouwd, broeders en zusters. Net als bij Mozes en bij Jozua. Zij ontvingen dus geest van wijsheid. We lazen in het begin van Efeze dat Paulus bidt voor de gemeente om geest van wijsheid en van openbaring. Ik moest ook denken, ga nog even het Oude Testament, naar het boek Koningen, 1 Koningen 3. 1 Koningen 3, dat is de geschiedenis van koning Salomo. U kent die geschiedenis wel, want koning Salomo die krijgt de opdracht, of hij was nog geen koning, maar om koning te worden. Alleen hij was nog een hele jonge kerel, ik geloof een jaar of 25 toen dat gebeurde. En hij vond zichzelf eigenlijk veel te jong. En dan staat er in 1 Koningen 3 vers 7. En nu Heere mijn God, gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben. Hij was dus nog jong. Hij zag het eigenlijk niet zo zitten. En dan zegt hij, ik weet niet uit te gaan of in te gaan, zegt Salomo. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking is dat. En dat wil eigenlijk zeggen, ik ken het leven nog niet. Ik ben nog hartstikke jong. He? Amper 25 jaar. En Salomo die had niet de gedachte van, nou ik ben er, ik weet het allemaal wel. Nee, integendeel. Hij zag het eigenlijk helemaal niet zitten. En dan mag hij een gebed bidden. En dan, u kent dat gebed, ga ik vanuit. En dan zegt de Heer, vraag nou maar wat je wilt, Salomo. En wat bidt hij dan om? Niet om materiële dingen, nee. Hij bidt om een vers 9 van 1 Koningen 3. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat was het gebed van Salomo. Hij bad om wijsheid. Om geest van wijsheid, van openbaring. Want hij wist, ja, als ik koning moet worden over dat volk, en het was niet het makkelijkste volk, dat volk van Israël, hè, dat murmureerde nog wel eens. Hij zei, dan heb ik geest van wijsheid nodig. En dat was zijn gebed. En het mooie is, God geeft hem wat hij vraagt. En dat niet alleen. Hij kreeg ook nog heel veel materiële dingen erbij. Ja, ja. Maar hij zegt, Heere, wat ik nodig heb, is een verstandig hart. Wijsheid. En tot op de huidige dag spreken wij inderdaad, hij, dat spreekt woordelijk, hè, de wijsheid van Salomo. Zo'n iemand die zo wijs is geweest, of was, is er niet geweest in de wereld. En Salomo is dan ook een geweldig type van de Heer Jezus Christus, die de wijsheid Gods genoemd wordt. Ja. Want de kracht Gods en de wijsheid Gods in hem, daar is al die wijsheid te vinden. En Salomo was daar een schaduwbeeld van. En hij kreeg die wijsheid van de Heere. Mooi is dat om dat zo te lezen. In Jesaja 11, Jesaja 11. Jesaja hoofdstuk 11. Er staat, en er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En dat is zo mooi wat er dan staat. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren, ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Ja. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Ja. Isaï was de vader van David. En dan staat er dus, en op hem zal de geest des Heeren rusten. Ja, u voelt wel aan, dat gaat natuurlijk om de Heer Jezus. Hè? Gaat om de Heer Jezus. En dan gaat het niet zomaar om geest des Heeren. Nee, geest van wijsheid. Van verstand. Van raad. Van sterkte. Van kennis. Hè? De vrezen des Heeren. Ja. Zevenvoudig wordt hier over de geest gesproken. En die geest, die zal rusten op de tronk van de Isaï. Namelijk de Heer Jezus Christus. En zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Nou, dat vind je ook in het psalmenboek, hè. De vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Denk ook aan Spreuken 8, een heel hoofdstuk wat aan wijsheid wordt gewijd. En in Spreuken 9 staat het ook nog weer een keer. De vrezen des Heeren is het begin der wijsheid, broeders en zusters. Dus als wij ons nou vanavond afvragen, hoe worden wij wijs? Wijs in God, hè? Hoe kan ik nou groeien in wijsheid? Nou, dan kan dat doordat je een Godvrezend mens bent. En dan wil dat niet zeggen dat je bang voor God moet zijn of zo. Hè? Want zo zou je het kunnen denken. Hè? Godvrezend, je bent te bang voor. Nee, dat is niet wat er bedoeld wordt, niet bang. Hè? Maar het heeft te maken met het feit dat je volkomen in afhankelijkheid van God wilt opstellen. Anders dat je dus aan hem overgeeft. We gaan straks zingen, zag ik. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, broeders en zusters. Ja. Overgave aan hem, dat je het van hem verwacht. Ook de Heer Jezus heeft dat in zijn leven gemanifesteerd. Hè? Want wat zegt hij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Overgave. En ook van David weten wij dat zijn hart gericht was om de Heere te dienen. En David was een mens zoals u en ik. Een zwak mens. Met al zijn fouten, met al zijn gebreken en met al zijn tekortkomingen. Nou ja, die heb ik ook. Die hebben we allemaal. We zijn allemaal zwakke mensenkinderen van nature. En naar de mens gesproken, ja, kunnen we het eigenlijk nooit goed doen in het licht van die heilige, machtige, rechtvaardige God. Want dan zijn we van nature zondaren. Ja, maar dat is ook niet waar God op mee rekent, broeders en zusters. Sterker nog, dat is ook niet waar God je op afrekent, integendeel. God weet dat u en ik van nature zondig zijn. God weet dat wij fouten maken. Maar daarvoor gaf hij zijn zoon. Daarvoor gaf hij zijn zoon. En dat is genade van God. Dat is het fundament waarop wij vandaag mogen staan. Door genade zalig geworden. Door genade zijn wij Gods kinderen. Niet om wat wij gedaan hebben. Niet om wat wij zouden moeten doen. Maar om wat Christus voor u en mij gedaan heeft. Daar gaat het om. En dat ligt allemaal opgesloten in de wijsheid van God. Ja. Vandaar ook dat de Bijbel ons leert dat hij voor ons is geworden rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Ja. Geweldige woorden zijn dat, als je daar zo over nadenkt. Als we even weer teruggaan naar de Efezebrief. Het is bijna 8 uur, zie ik. Ik had nog wat andere teksten, maar goed, dat laat ik dan maar even voor wat het is. Dan gaan we terug naar de Efezebrief. Efeze 1. Want ik zei u al aan het begin dat deze brief en dat wat hier staat, dat heeft in het bijzonder betrekking op het werk van wat God in deze tijd doet. En wat God in deze tijd doet, dat is in ieder geval voor de wereld verborgen. Een ongelovige die ziet daar helemaal niks van. Die verklaart u en mij, denk ik, voor gek dat wij hier vanavond zitten. Die verklaart u en mij voor gek dat we hier vanavond zitten. En als je een ongelovige vertelt, je moet je vertrouwen stellen op de Heer Jezus, want hij is voor jou aan het kruis gestorven, zeg je, bent gek. Je bent gek, ja. En de wijsheid van de wereld, zegt Paulus in 1 Korinthe, is dwaasheid voor God. Want het is net andersom, hè. In Gods wijsheid heeft hij besloten om het op die manier te doen. Nou ja, daar snapt de wereld niks van. En ik snap het eigenlijk ook niet. Totdat ik verlicht de ogen van het hart heb ontvangen. Totdat ik inderdaad heb ontvangen geest van wijsheid. En van openbaring. Om hem recht te kennen. En Paulus is die geweldige boodschap toevertrouwd. En hij bidt dat gebed. En dat gebed van Paulus, dat is, ja, heeft alle eeuwen doorstaan. Het is opgenomen in de Bijbel. En wij mogen vandaag, in 2026, dat gebed van Paulus ook nog eens een keer nabidden ook. Ja. Paulus heeft gehoord, staat hier, van uw geloof, Efeze 1 vers 15, in de Heer Jezus, en van uw liefde tot al de heiligen. Mooi, dat is een mooie tekst dus dat ook, hè? Paulus heeft gehoord van hun geloof in de Heer Jezus, en van hun liefde, en dan staat er, tot alle heiligen. Niet sommigen. Dat was makkelijker geweest, toch? Ja, ik kom best wel eens iemand tegen waarvan ik als mens misschien geneigd ben om er een straatje voor om te gaan. Nou, u voelt het aankomen. Die persoon ging een straatje voor mij om, maar zo werkt het in de praktijk, hè? Ja, maar wij zijn tot geloof gekomen. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort, waardoor wij dus het vermogen hebben om die ander lief te hebben. Nou, van nature kunnen wij dat niet. Maar ook dat is weer Gods geest die dat in ons uit wil werken. Waardoor wij die ander kunnen lief hebben. Romeinenbrief zegt dat de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dat heb je. Dat heb je. Nou, vanuit die wetenschap dat je dat hebt ontvangen, kun je en mag je ook die ander lief te hebben. Ja. Hij heeft gehoord van hun geloof en van hun liefde. En verder zegt hij ook nog een keer dat die boodschap die hij daar gebracht heeft, die heeft ook vrucht gedragen. Het heeft zijn uitwerking gehad, broeders en zusters. En dan bidt hij dus opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven geest van wijsheid. Het gaat er dus om dat je door die Heilige Geest die we hebben ontvangen, dat die in ons is, dat die ons kracht wil geven, dat hij ons inzicht wil geven om het woord te verstaan in overeenstemming met de wil van God. En dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk. De Bijbel is niet van, nou, we gaan even een stukje lezen of zo. Ja, dat is een goede gewoonte. Maar je moet het bestuderen. Je moet het overdenken. God wil het uitwerken in je leven. En nogmaals, als er een tijd is waarin er veel verwarring is. Er is zoveel leer. Er wordt zoveel verkondigd, ook vanaf kansels. En u moet ook toetsen wat ik hier zeg, hè. Maar ik heb echt niet de wijsheid in pacht. Ik doe het in afhankelijkheid van de Heer. Maar het is uw verantwoordelijkheid om datgene wat ik u vanavond mee mag geven. Dat heb ik in alle afhankelijkheid van de Heer gedaan en biddend gedaan. Maar u moet het zelf toetsen aan het woord. Je kunt nooit zeggen, ja, Vochtelo die heeft gezegd. Want ook hier kunnen dingen gezegd worden in de Maranatha-kring. Die elkaar soms wel eens tegenspreken. Er zijn allerlei broeders hier. Ik luister wel eens naar die broeders. En zij luisteren naar mij, denk ik. Nou ja, en dan wordt wel eens een zondag dit gezegd. En een paar weken later wordt iets totaal anders gezegd. Als het goed is, moet u dat opmerken. En daarvoor heb je geest van wijsheid nodig. Onderscheidingsvermogen. Nou, God heeft ons dat gegeven, broeders en zusters. En als je die geest van wijsheid ontvangt, hè, dan krijg je geestelijk inzicht. Dan krijg je zicht op de dingen van de Heere God. En mensen die die geest van God niet hebben, ja, die hebben ook niet dat instrument om het woord te kunnen begrijpen. En daarom is de boodschap van de Bijbel voor een ongelovige een dwaze boodschap. En wij hebben deze avonden, en die lopen misschien wel 40 jaar, misschien wel veel langer, ik weet niet hoe lang. Want ik weet dat ik nog, toen ik nog pas spreekte, toen kwam ik al in de leemkuul. Nou, dat is al heel lang, dat was nog een heel klein jongetje. Ongeveer de helft van wat ik nu ben, ongeveer. Maar heel jong. Maar zo lang mag het hier al zijn. En dat heeft tot doel dat het voor u, voor mij, voor ons tot opbouw is. Tot lering is, tot onderwijzing. Waardoor wij steeds meer zicht krijgen op het woord van de Heer, broeders en zusters. En als je nou Christus toebehoort, nou, wat betekent dat dan voor je persoonlijke leven? Wat betekent dat dan voor je toekomstverwachting? Voor je zicht op deze wereld? Ja. Dat is belangrijk. Er gebeurt heel veel. En er is voor u en mij zaak om dat wat in de wereld gebeurt, om dat te duiden van wat zegt het woord van God. Klopt dat wel? Hoe ver zijn wij op Gods tijdskalender? En dan zeggen we, ja, we zijn steeds dichter bij de komst van de Heer. De apostel Paulus die bidt om geest van wijsheid, van openbaring, verlicht de ogen van het hart, zodat gij weet, wat dan, wat, welke hoop zijn roeping wekt. Dat is de bede van Paulus. En hoe rijk de heerlijkheid is, zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, broeders en zusters. En daarom, het gebed van Paulus is een enorm belangrijk gebed. En ik hoop van harte, en ik doe dat voor mezelf ook als ik het woord open, dat ik inderdaad altijd bid, Heer God, wilt u mij nou maar inzicht geven? Wilt u nou mij maar leiden door uw geest? Zodat ik het mag leren verstaan en ook mag uitdragen zoals het door u bedoeld is. Nou, dat kan alleen maar in afhankelijkheid van de geest van God. Dat kan alleen maar als je inderdaad kunt zeggen van ja, de vreze des Heren. Dat is het begin der wijsheid. En ik hoop zo van harte dat u wat dat betreft allemaal hele wijze mensen bent of wordt. Ja. En God wil u en mij daarbij helpen. En zo mogen wij die nieuwe week weer ingaan in de wetenschap dat Hij erbij is. dat hij ons leidt. En dat wij in afhankelijkheid van hem die weg mogen gaan. En inderdaad mogen zingen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Zullen we dat zingen met elkaar? Ga samen de Heer danken. Trouwe God en Vader, we zeggen u dank dat we zo hier vanavond ons mochten afzonderen en mochten bedenken de dingen die boven zijn. Heer, wat een voorrecht dat we van die heerlijke en heilige momenten mogen hebben om zo te verblijven in uw huis. Zoals Israël de tabernakel had hier, zo mogen wij hier in dit gebouw zijn, wij als gemeente, een deel van de gemeente, het lichaam van Christus. Wij willen u danken voor uw liefde, voor uw genade. We willen u danken voor de vergeving die we hebben ontvangen. We willen u danken dat u onze rechtvaardigmaking bent, onze heiligmaking, onze verlossing. Dank u wel dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus. En Heer, geef ons inderdaad ook geest van wijsheid, van openbaring, om die zegeningen te leren verstaan. Heer, wij zijn schatrijk in u. U heeft in en door uw Zoon ons alle dingen geschonken. En dank u wel, dat als wij leven in de vrezen des Heren, dat u ons ook dat allemaal wilt openbaren. En dan mogen we inderdaad zien dat we heel rijk zijn in u. Dat we begenadigd zijn in de geliefde. En Heere God, dank u wel dat we zo vanuit uw woord, als we deze teksten naast elkaar hebben gelegd, schrift met schrift hebben vergeleken, hoe we hebben gezien, Heer, u ook in het verleden bepaalde mensen geroepen heeft, vervuld hebt met uw geest, om dat te doen zoals het opgesloten lag in uw plan. En zo mochten zij het gestalte aangeven. En alles in de tabernakel getuigde van u. En dank u wel dat u vandaag bezig bent in de gemeente, het lichaam van Christus. En mogen wij ook iets uitdragen van die liefde van u. Heer, dat mensen aan ons mogen zien, niet dat wij beter zijn, maar anders. Omdat wij u hebben leren kennen. Mag het getuigenis van de broeders en zusters in Efeze, als Paulus zegt, ik heb gehoord van uw geloof en van uw liefde tot al de heiligen, mag dat ook gelden voor ons. Heer, u heeft uw liefde in onze harten uitgestort. En wilt u ons ook maar helpen om daaruit te leven. En dat ook uit te dragen naar mensen om ons heen. Ook als we het soms moeilijk vinden. Heer, als het misschien lastig is. Dan toch mogen we het van u verwachten. En Heer, we leven in enerverende tijden. Er gebeurt zoveel in deze wereld. Geef ons ook daarom geest van wijsheid en van openbaring. Leer ons verstaan hoe we er tegenaan moeten kijken. En dank u wel dat wij eruit getrokken zijn. Dat we nu al burgers zijn van een rijk in de hemelen. En dat we mogen uitzien naar uw komst. Dat we ook in die verwachting mogen leven. En tot die dag, Heren, mogen wij elke dag ons verlustigen in de dingen van u. En dat mag geven dat we geestelijk groeien. Dat we komen tot wasdom in ons geloof. Heren, zo willen we u danken voor elkaar, voor dit samen zijn. Ook onze broeder die ons steeds weer begeleidt op het orgel. We willen u danken voor de week die voor ons ligt. Dat ons alles van erbij zijn. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Bijzonder denken aan hen die alleenstaand zijn door misschien man of vrouw, geliefden die zijn heen gegaan, ontslapen in u. Lege plaatsen die er zijn gevallen. Hier wilt u hen troost schenken en helpen om de blik op u gericht te houden en te bedenken de dingen van boven. Bidden voor de alleengaanden in ons midden, Heer, die nooit misschien een relatie hebben gehad, niet getrouwd zijn geweest, daardoor een stukje geborgenheid, genegenheid hebben moeten missen. Heer, dank u wel dat allemaal, wie we ook zijn, kostbaar zijn in uw oog. En dat u en ieder van ons wilt gebruiken op de plek waar u ons heeft geplaatst. Dank u wel dat we voorbeden mogen doen, heren, voor hen die uitgegaan in de zending. Onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden omwille van het geloof. We bidden voor Joodse mensen. Heer, ook het evangelie, de boodschap die onder hen verspreid wordt, geef dat ze ook daardoor tot inzicht en inkeer mogen komen. Bidden voor de landen om Israël heen. Hier, als we het allemaal zien op de televisie of lezen in de krant, dan ja, benauwt het ons wel eens. En dan soms denk ik, ja, ik snap er niks van. Maar Heer, we weten, u bent een goed werk begonnen. En u laat nooit varen het werk dat uw hand begon. En wij mogen weten dat als u klaar bent met de gemeente, als u komt, dat uiteindelijk ook hier vrede en gerechtigheid komt. Dat uw koninkrijk zich zal manifesteren op aarde. Dank u wel, Heren, dat we in dat geloof mogen leven. En tot die dag mogen we elke dag zeggen, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat zegt, binnenkort komt de dag. Maar ja, welke dag is dat nou, hè? Ja, ik moet het antwoord schuldig blijven. Maar we wachten maar gewoon rustig af. Want op zijn tijd en op zijn wijze gaat het allemaal goed komen. We gaan dat graag zingen met elkaar. Als u kunt, mag u dat staande doen.
Oh,
De apostel Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.